leuk dat je luistert. Ik ben Dominique Kroijmans. Welkom bij de podcast Autonomy Lab. Een podcast voor en door autonome denkers en doeners. In deze podcast interview ik pioniers, eigenwijzers en andere kop boven het maaiveld uitstekers. Mensen met de autonome visie en aanpak. Jong, oud en iedereen daartussenin. Ik ben nieuwsgierig. Hoe vinden en houden zij hun eigen koers? En hoe gaan ze om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Deze interviews wissel ik af met mijn eigen visie en inzichten rondom autonoom leiderschap. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens praktische informatie en handige tips over hoe je autonome zenuwstelsel je kan helpen bij jouw autonoom leiderschap. Mijn gast van vandaag is Jentel Klabbers. Jentel is 31 jaar, werkzaam als psychologe en in opleiding voor GZ-psycholoog. Daarnaast is ze moeder van twee jonge kinderen. In deze aflevering vertelt Jentel over haar ontdekkingstocht rondom autonomie en ook hoe ze zichzelf hierbij in de weg kan zitten. Veel luisterplezier! Jentel, van harte welkom!
Dankjewel!
Zo leuk dat jij vandaag mijn gast bent. En even voor de luisteraars, kort geleden plaatste je een oproep voor boekentips over trauma op LinkedIn. En inmiddels heb ik begrepen, kreeg je er 72. En naar aanleiding hiervan raakten we aan de praat over het autonome zenuwstelsel en wat dit te maken heeft met je autonomieleven. En in ons gesprek vertelde je me over jouw vak als cognitief gedragstherapeut, je opleiding tot GZ-psycholoog, en hoe jij hierin steeds weer je eigen keuzes hebt gemaakt. En een van de dingen die me hierin raakte, was niet alleen jouw bevlogenheid, maar ook jouw weg hierin. Van je middelbare school tot nu. Laten we daarmee beginnen. Kun je hier wat over vertellen? En hoe ben jij gekomen tot waar je nu bent?
Hoe ben ik gekomen tot waar ik nu ben? Eigenlijk, om die vraag goed te beantwoorden, moet ik nog ietsjes verder terug dan mijn middelbare schoolperiode.
Vertel. Tot
mijn 7e levensjaar heb ik best wel een stabiel leven gehad. En daarna is er heel veel gebeurd, heel veel onrust. Ik ben met mijn ouders heel vaak geëmigreerd naar verschillende landen, op verschillende scholen gezeten, verschillende talen. Dus eigenlijk vanaf mijn 7e, zowel binnen het gezin als daaromheen, was het altijd schakelen in verschillende situaties en daar mijn weg in vinden.
Ja.
Zodra ik een beetje stabiliteit vond, dan veranderde er weer wat. En daar vaarde ik eigenlijk uiterlijk gezien best goed op, in de zin van dat het me altijd lukte om weer nieuwe vrienden te maken op school en een nieuwe taal te leren en mijn draai te vinden. Maar eigenlijk van binnen stond ik altijd in overleefstand.
Ah ja, ja.
En ik leerde om heel hard te werken. En daar kreeg ik ook heel veel mooie dingen voor terug. Maar zodra ik volwassen werd en wel een meer stabiel leven kreeg, ontdekte ik dat die overleefstand, hoewel het mij heel veel oplevert, dat het ook heel veel van me vraagt.
Yeah.
Dat het veel energie kost. En dat ik er ook, los van dat ik er bepaalde dingen wel mee bereik, dat ik ook bepaalde dingen er niet mee bereik. En eigenlijk vanuit die stand, in die stand, ronde ik de middelbare school af en dacht ik van, wat wil ik gaan worden? Laat ik tandarts worden. Dat had ik bepaalde ideeën bij en ik dacht, ik schrijf me in. Nou, toen was ik uitgeloot voor de lotingstudie. En toen dacht ik, dan ga ik het volgend jaar weer proberen. Maar aan het einde van die zomervakantie was ik er eigenlijk al helemaal op uitgekeken. Ik had een zomerbaantje gedaan in een koekjesfabriek. Wat veel minder leuk was dan het beeld wat ik erbij had.
Ja, ja.
Die films van Willy Wonka hadden me toch op het verkeerde beeld, verkeerde been gezet.
Ja.
Dus toen eigenlijk vlak voor het begin van het nieuwe semester, toen heb ik me heel impulsief ingeschreven voor de studie SPH.
Ja.
Sociaal-pedagogisch hulpverlening. Mm-hmm. Volgens mij destijds nog met de gedachte van dit ga ik een jaar doen en volgend jaar probeer ik het opnieuw.
Ja.
Maar wat ik daar kreeg aangeboden als stof en ook de oefeningen en het aanzetten tot reflecteren, dat interesseerde me zo erg. En aan de andere kant was het... miste ik ook heel veel informatie hierin, van okay. Dat ik er niet diep genoeg van ga. Dat ik dacht van, oh, hier wil ik meer over leren. En dat moedigde mij zo aan om... om in het vakgebied te verdiepen, dat ik daar eigenlijk vanaf dat moment in een super gierige modus zat en ben gegaan.
Mm-hmm.
En wat ik dus nu besef, is dat ik, hoewel ik mijn pad had gevonden en duidelijk mijn interesse had gevonden, dat ik nog steeds heel erg in een overleefmodus zat. In een mm-hmm. hard werk, hele cognitieve modus.
Mm-hmm.
En in de afgelopen jaren zijn er eigenlijk een paar dingen, een paar momenten geweest waardoor ik steeds dichter bij mezelf ben gekomen, steeds meer ben gaan beseffen hoe ik mijn leven leefde en dat het anders kon. Totdat ik nu ben wie ik ben.
Dat je bent wie je bent. Ja, je noemt Gentle een paar woorden die er voor mij ook uitspringen. Oh wauw, ik was aangetrokken tot de zelfreflectie. Ik ben zo geïnteresseerd in mensen en ook in de diepgang van het contact met de mensen. Daar wilde ik meer van weten. En tegelijkertijd bijna zo'n spoor van, mag ik dat zo noemen? Een stuk zelfontdekking van wie ben ik en ontdekken waar zit ik in de overlevingsstand en waar niet.
Ja.
Daar gaan we straks ongetwijfeld nog op terugkomen. Van waar liep je dan tegenaan? Hoe heb je dat ontdekt en hoe ben je daarmee omgegaan? Als het nou gaat, hè, want je bent vandaag mijn gast in het Autonomy Lab. Waar ik spreek met autonome denkers en doeners. Hoe vinden en houden zij hun koers? En hoe gaan ze hierin om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Laten we bij het begin beginnen. We duiken er meteen in, Gentle. Wat is autonomie voor jou?
Het woord autonomie, voor mij, zoals ik het ooit zou hebben beantwoord, is dat je weet wat je wil en wat je kan en wat je voelt. En dat je daar 100% naar leeft.
Mooi.
Maar ik moet die vandaag wel nuanceren, want ik geloof niet dat je 100% kan leven naar wat je voelt en wat je denkt en wat je nodig hebt. Dus hoe ik hem nu zou beantwoorden, is dat je de bewustwording hebt van jezelf en van wat je nodig hebt. En dat je probeert daarnaar te handelen en dat het hopelijk vaak lukt.
Ja, wat
mooi. Dan ben je volgens mij al best autonoom.
Ja, wauw. Dus dat je bewustzijn hebt van jezelf en wat je nodig hebt. En dat je daar voortdurend probeert om daar in lijn daarmee te handelen.
Ja.
Oké, dat klinkt alsof je daar in een weg hebt gelopen. En misschien ook wel tegen dingen ben aangelopen, dat weet ik niet. Want wat heeft gemaakt dat je van de ene definitie naar deze definitie bent gekomen?
Aan de ene kant het besef dat het niet zo makkelijk is. En ook wel de ontdekking dat... alleen al het besef hebben en kunnen voelen wat er van binnen in je omgaat, dat al zo'n grote stap is. Dat de vervolgstap zit daar niet zo ver van af. Maar om te beseffen wat er in je omgaat en wat je nodig hebt, dat is echt heel wat. En wat ik dus ook bij mezelf heb gemerkt, is, ik heb altijd gedacht dat ik best zelfbewust was.
Ja.
En nou, mezelf goed kon aanvoelen. Maar steeds weer kom ik erachter van, ha, nou, misschien was het destijds toch niet... had je toch niet zo heel goed door wat je nodig had en wat er in je omging dan wat nu achteraf blijkt. En ja, dat heeft wel gemaakt dat ik wat minder, of dat ik wat genuanceerder ben geworden in die uitspraak. Want ik kan nu wel van mezelf vinden dat ik een hele autonome denker en doener ben. Maar de vraag is of wanneer ik over 15 jaar terugkijk naar vandaag, of ik daar nog steeds hetzelfde in sta.
Prachtig genuanceerd ook. Hè? Dit is, ja, de luisteraars zien het niet, maar ik zit hier met een hele grote glimlach. Want zo heb ik Jentel ook leren kennen in ons eerste gesprek. Er zijn allerlei nuances en een voortdurend voortschrijdend inzicht. Is dat ook hoe jij in je leven staat? Hoe je omgaat met je werk, met je privé, met wie jij bent?
Ik denk dat het meer een streven is naar wat ik probeer te zijn. Mm-hmm. Ik ben geboren als een heel temperamentvol kind. En de driftbuien waarbij ik mijn hoofd tegen de grond aansloeg, die zijn mij niet onbekend. Temperamentvol ouderkind, temperamentvolle tiener. Met al zijn ongenuanceerdheid die er is. Maar ik merk zowel voor mezelf als voor anderen dat het leven en het samenleven met mij veel makkelijker is als ik wel wat meer naar die nuance zoek.
Ja.
Dus het is een proces waar ik naar leef, maar ik zou mezelf zeker niet bestempelen als in mijn kern de meest genuanceerde persoon die er is. Nee, zeker niet.
Oké, want in jouw kern is Jentel dubbele punt.
In mijn kern is Jentel een... Ja, ik heb een Engels woord.
Ja, kom maar door.
Fireball.
Dan herhalen we dat woord nog een keer voor de luisteraars.
Een fireball.
Ah, je bent een vuurbal, ja. Ja, oh wauw. Nou, dat komen heel veel vragen ook in me op. In hoeverre helpt dat jou om jouw autonomie te leven? Of juist misschien wel niet?
Ja, dat is... Je ziet me misschien denkend kijken en dat is het dubbele. Het helpt mij in de zin van dat ik heel gedreven ben en heel nieuwsgierig en heel bereid ben om veel te leren, zowel over mezelf als de ander.
Ja.
Ik heb er ook geen probleem mee om mijn visie van zowel mezelf of anderen te herzien. Maar het helpt me niet in de zin van dat ik soms ook zo op een spoor kan zitten en er zo voor kan gaan dat ik voorbij ga aan heel veel dingen. Zoals bijvoorbeeld, als ik het dan even heb over die opleiding, SPH. En ik denk, hé, dit interesseert me, hier ga ik voor. Dan ga ik daar zo hard voor, dat ik eigenlijk niet meer luister naar mijn lichaam en mijn grenzen. En totaal overal overheen ga.
Tof, ja. Ja, ik zeg tof.
Ja, heel tof.
Wat natuurlijk gewoon hartstikke moeilijk is op dat moment. Wat ik je eigenlijk wil zeggen, even kijken of ik het goed kan samenvatten. Je zegt, oké, dat vuur, dat brengt mij ook steeds verder op mijn weg. Dat helpt mij dingen leren, nieuwe dingen ontdekken. Het helpt me ook, hoor ik je zeggen. Nou, ik kan ook makkelijk van perspectief wisselen. Hè, van visie wisselen. Ja. En het kan soms zo met mij op de loop gaan, dat zijn mijn woorden, moet ik er dan altijd netjes even bij zeggen, op de loop gaan, waardoor ik het contact met mezelf verlies en over mijn grenzen heen ga.
Ja, en als ik daar dan even aan toevoeg, kan ik daarin ook over anderen heen gaan?
Dat was mijn volgende vraag. Ja. En dan kun je daarin ook bij anderen eroverheen gaan.
Ja.
Oké. Kun je eens wanneer het gaat over onze autonomie leven, Jentel, hè, en autonoom zijn. Ik denk dat als ik het 10 mensen zou vragen, dat nou een 9,9 mens zou zeggen, ja, dat wil ik graag, autonoom zijn. En het is niet altijd gemakkelijk. Kun jij eens vertellen, ook misschien in het licht van wat je me net vertelde, kun jij eens vertellen over een moment dat je hierin enorm bevraagd werd? En wat jij toen deed om jouw autonome koers te blijven volgen?
Als ik denk aan wat ik net heb verteld over hoe mijn leven vanaf mijn 7e was, eigenlijk de, ja, nou, 15 jaar die daarop volgde, 20 jaar die daarop volgde, was één grote bevraging. Mm-hmm. Want ik stond zo in overlevingsstand dat ik heel weinig tijd en ruimte heb gevoeld om me af te vragen wat ik zelf echt nodig had.
Precies.
En vervolgens zijn er eigenlijk op verschillende dingen gebeurd, waardoor ik merkte dat ik steeds meer wel bewust was van wat ik nodig had en wat ik voelde. Mm-hmm. En een van het eerste, ja, ik ben echt een boekenworm. Zo hebben we elkaar ook leren kennen.
Precies. Dus
hier hoort een boek bij. De Moed van Imperfectie van Brené Brown. Die heb ik gelezen. Dat was, toen was ik zwanger van mijn eerste kind.
Ja.
En ik had hem niet besteld voor mezelf. Want ik dacht, de moed van imperfectie. Ik ben toch niet zo onzeker. Ik ben psycholoog en ik lees dit boek omdat ik hier, nou, mogelijk anderen mee kan helpen.
Oké. Okay.
Maar toen las ik het boek en toen ontdekte ik dat er verschillende manieren zijn van, nou, imperfectie voelen en dat verdragen en dat dat er mag zijn. En de kant waar ik niet zozeer aan dacht, is dat je juist heel hard kan werken en heel veel kan doen en heel erg je niet kwetsbaar opstellen om een stukje binnen jezelf, een imperfect deel, nou, niet te voelen en niet te verdragen.
Ja.
Dat was voor mij een kantelpunt in bewustwording, dat ik dacht van, dat ik ging nadenken over heel veel dingen die ik deed. Bijvoorbeeld in een les of in een vergadering, in situaties waarin ik me niet extreem prettig voel, ben ik juist iemand die heel veel gaat zeggen en heel veel gaat doen en heel erg van me laat horen. Mm-hmm. En door dus dat boek te lezen ging ik steeds meer beseffen van, hey, wat ben ik nu aan het doen en is dit iets wat ik echt wil doen? Of doe ik dit omdat ik iets niet kan verdragen? Mm-hmm. En ik ging mezelf ook bijvoorbeeld voornemen van, oké, ga nou eens een vergadering niet niks zeggen.
En toen?
Dat lukt niet. Dat kon dus niet.
Ja.
Dus dat was heel confronterend, want ik wist dat ik iets aan het doen was, maar ik kon het nog niet veranderen.
Dus er was weten, er was kennis, er was zeker ook achtergrond als psychologe. Er was ook een impuls van, oké, ik ga het toepassen.
Ja.
Dat is al heel vet, hè? Vind ik dan op zo'n moment. Want hoe vaak lezen we niet een boek en zeggen we mooi, leggen we het weg. Maar jij zegt, nee, ik ga dat ook meteen toepassen. En vervolgens kom je erachter, aha, er is een verschil tussen weten en doen. En hoe nou? Dat als luisteraar kan ik me zo voorstellen dat je nou denkt, ja, en hoe heeft Jentel dat dan, ja, toegepast? Hoe dan?
Oké, ik ga er nog wat meer over vertellen, maar ik wil eigenlijk toch nu al het einde verklappen. Ik zeg nog steeds meer dan wat ik zou willen in vergaderingen. Dus ik heb niet de gouden oplossing, helaas. Dat is misschien waarschijnlijk ook waarom ik het woord autonomie al zo heb genuanceerd op voorhand. Omdat ik weet dat ik het zelf ook niet na kan leven zoals ik ernaar streef. Maar ik merk wel dat er de afgelopen jaren, dus nadat ik dat boek las, veel is veranderd. Ik vind het lastig als je me vraagt hoe ik er een weg in heb gevonden. Want dat, dan denk ik dat je ervan uitgaat dat ik het al heb opgelost. En dat is dus niet zo.
Nee.
Maar wat ik wel dus na die tijd heb gemerkt, is dat ik gewoon veel bewuster ben van hoe voel ik me.
Ja.
In een groep mensen, in een vergadering. En dat ik op het moment en daarna naga bij mezelf van nou, hoe is het gegaan en wat voor impact had hoe ik me voelde in hoe ik me gedroeg in de groep. Mm-hmm. Ik ben GZ-psycholoog in opleiding en dat is echt een super fijne opleiding omdat je echt heel veel begeleiding krijgt van verschillende mensen. Waaronder mensen die in je team zitten en ook in diezelfde vergadering zitten.
Yeah.
Dus dat heeft me ook heel erg geholpen. Dat mensen mij daarin feedback gaven van nou, wat zie ik aan jou en hoe komt hetgene wat je zegt in een vergadering, hoe komt dat over? Want wat los van de hoeveelheid woorden die ik dan misschien gebruik, als ik me niet helemaal veilig voel op een plek, dan word ik ook wat minder genuanceerd en wat harder en directer in hoe ik de dingen zeg. En dat heb ik ook niet altijd helemaal door. Dus door daar samen met anderen over te spreken en op te reflecteren, dat helpt me heel erg om steeds meer te beseffen van hey, wat doe ik en waar komt dat vandaan?
Okay.
Ik denk dat ik steeds beter leer om me wel prettiger te voelen in dat soort situaties. Maar als ik eerlijk moet bekennen, op het moment dat ik me niet veilig voel, dan schiet ik nog steeds in die coping. Dan
ja.
Heel aanwezig. En dat kan ik nog steeds niet veranderen.
Nee, en dat is ook wel hoe het autonome zenuwstelsel werkt. Die ervaart dan die onveiligheid en die pakt dan zijn oude gedrag op.
Ja.
Wat zou je nou als tip geven als het gaat om het leren verdragen van wat, nou ja, wat ervaren wordt als imperfectie? Vanuit je eigen ervaring, wat zou je dan voor tip geven?
Wat ik dus ook uit dat boek leerde, dus het is niet helemaal mijn tip, maar ik geef even mijn eigen interpretatie eraan, is dat als je dicht bij jezelf staat en authentiek bent en dus ook met je imperfectie gewoon leeft, dan uiteindelijk sta je daarmee veel sterker dan als je probeert iets of iemand anders te zijn. Het voorbeeld wat werd genoemd uit het boek, het is echt even uit mijn geheugen, het is al een paar jaar geleden dat ik hem heb gelezen, is dat als je bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek hebt en je doet jezelf op een bepaalde manier voor en je wordt dan afgewezen, dan ga je jezelf afvragen van, oh, had ik mezelf op een andere manier voor moeten doen? En wat had ik wel en niet moeten zijn en doen om wel aangenomen te worden? Terwijl als je een sollicitatiegesprek voert en je zit er als jezelf en je laat jezelf helemaal zien en je wordt dan afgewezen, dan kan je veel makkelijker bij jezelf nagaan van, ik heb laten zien wie ik ben. Dat was blijkbaar geen match. Ze zochten blijkbaar iemand anders. En je zou dus denken dat door jezelf te laten zien, dat je je veel kwetsbaarder zou moeten voelen. Maar eigenlijk sta je veel sterker. Omdat je zowel jezelf als anderen de ruimte geeft om contact te maken met wie je echt bent. En niet met iemand die je probeert te zijn.
Mooi, mooi Jentel. En ja, dat roept dan bij mij meteen de volgende vraag op. Ik had je al gewaarschuwd, hè? Ik vraag door. Wauw. En is dat dan ook wat je zegt van, zo probeer ik althans nu ook te staan in mijn werk en in mijn privéleven. Van, what you see is what you get. Dit is gentle. En zoals je dat nou net vertelde.
Ja, heel erg. Dat Ik denk dat mensen die mij privé kennen en mensen die mij op werk kennen en mensen die ik behandel, mij niet als een heel ander persoon gaan zien. Ik doe thuis in de keuken gekke dansjes met mijn dochters, maar ik stond net ook, nee, dat was gisteren, de moonwalk te doen in de gang van mijn werk, omdat ik daar gewoon op dat moment even zin in had. Nee, ik probeer, dat is gewoon even een flauw voorbeeld, maar ik...
Mooi voorbeeld, Gentle, ja. Ja.
Ik heb het idee dat los van dus wat ik net zei, van ja, als ik me onzeker voel, dan kan ik wel bepaald gedrag vertonen. Maar ik heb daarnaast gewoon het gevoel dat ik heel dicht bij mezelf sta. Ook bijvoorbeeld wat ik dus op LinkedIn doe, is dat ik boekentips deel. Ik deel alleen boeken die mij echt raken, die echt wat met me doen. Mm-hmm. En dan probeer ik ook daarin dus wat mee te geven van nou, iets wat ik heb meegemaakt of in, op wat voor manier het mij aan het denken zet. En daarin stel ik mij best wel kwetsbaar op. En dat voelt aan de ene kant heel spannend en aan de andere kant ook heel empowering. Want ik denk wel, ja, wat heb ik te verbergen? Ik ben een mens en ik deel mijn passie met andere mensen. En eigenlijk heb ik er ook, nou, eigenlijk nog nooit een nare opmerking over gehad. Dat bevestigt eigenlijk weer het stukje van dat sollicitatiegesprek. Als je gewoon dicht bij jezelf staat, dan is het gewoon goed en dan sta je sterk.
En dan sta je ook stevig, hè? Nou ga ik even kiezen uit twee onderwerpen. Want de eerste was dat ik je hoor zeggen, joh, Jentel thuis, Jentel in de keuken thuis, met de meisjes, Jentel aan het werk of met vrienden. Het is allemaal dezelfde versie van Jentel. Daar zijn er geen muurtjes tussen. Hè? Terwijl we ook weten, althans ik ook vaak in gesprekken tegenkom en in mijn consulten, dat mensen daar wel muurtjes tussen zetten. Nou ga ik je een vraag stellen. Ik ben benieuwd ook echt naar je antwoord. Wat is nou het effect van muurtjes, of wat zou het effect van muurtjes kunnen zijn, zoals jij dat merkt, als het gaat over jouw autonomie? Dus bewustzijn van jezelf en wat je nodig hebt. Wat gebeurt daarmee op het moment dat we muurtjes zetten? Dat we ons op het werk anders voordoen dan thuis, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Kun je vanuit je eigen ervaring daar iets over zeggen?
Ja. Ik herken dat uit het verleden. En zeker binnen het werkveld als hulpverlening. Dan zit je ook heel erg met een stukje aan de ene kant dat je beroepsgeheim hebt. En dat je ook dat verwacht wordt dat je als professional ook niet zomaar alles van jezelf deelt. Sommige mensen vinden zelfs dat je niks moet delen. En toen ik net afgestudeerd was, nam ik dat ook best wel letterlijk. En probeerde ik een soort persoon te zijn op werk, wat heel anders was dan de persoon die ik thuis probeerde te zijn. En ik merkte dat het, ten eerste heel vermoeiend, heel gekunsteld. En ten tweede gaat het ten koste van het echte contact wat je met mensen maakt.
Kun je eens wat meer vertellen over jouw ervaring dan over dat het een vervelend, een negatief effect heeft op dat echte contact?
Mm-hmm. Toen ik probeerde om in verschillende hokjes te leven en op het werk iemand te zijn en met vrienden iemand te zijn en thuis iemand anders te zijn, zat ik heel veel in mijn hoofd. Was ik heel erg bezig met, oké, wat gebeurt hier? Hoe zou ik moeten reageren? En al die tijd die je in je hoofd bent, kan je eigenlijk geen aandacht hebben voor zowel voor jezelf, maar ook voor de ander en voor wat er tussen jullie gebeurt.
Je noemde net in je antwoorden, noemde je van, goh, het is best wel kwetsbaar zoals ik mij gedraag, om gewoon Jentel te zijn als Jentel. Hoe ga je daarmee om? Zeg je van, nou, kwetsbaar is prima, kan ik prima verdragen? Heb je daar misschien tips in?
Ja, dat is het dubbele, want het lijkt kwetsbaar, maar het is het eigenlijk juist niet.
Dat kun jij dus vertellen aan de luisteraar van jongens, dat lijkt kwetsbaar, maar het is het niet. Nou, kun je dat nog eens vertellen van waarom is het juist niet? Waarom is het juist empowering?
Omdat je gewoon het toonbeeld bent van dat we allemaal menselijk zijn. En dat je zowel jezelf, maar ook de ander laat zien van... Hey, ik ben een mens, jij bent een mens. Laten we gewoon lekker normaal doen allemaal. Je hoeft je niet te schamen door... dat je, weet ik veel, een trauma hebt meegemaakt in je jeugd. Of omdat je somber bent of om wat dan ook. Het mag er gewoon zijn allemaal. En juist als je er zo spastisch over gaat doen, maak je jezelf kwetsbaar. Want dan heb je iets om... dan ben je zo bezig met een stukje van jezelf afschermen van de rest van de wereld. Dat slokt zoveel van je aandacht op, dat je eigenlijk niet bezig kan zijn met gewoon jezelf zijn.
En dat heb jij zelf gemerkt in die jaren dat jij dat zelf nog deed. En ook in het begin van je werk, dat je probeerde dat te doen. Ja. Oké. Dankjewel. Dat is, dat kunnen ze ook nog even rewinden, de luisteraars. Hè? Kunnen ze even terugspoelen, nog een keertje luisteren hoe Gentle dat doet. Wie is voor jou een voorbeeld van een autonoom mens? En waarom?
Ik denk aan mensen die heel dicht bij mij staan. En ik twijfel eigenlijk tussen mijn oudste dochter en mijn vriend. Maar ik ga eigenlijk gewoon voor mijn oudste dochter.
Tof.
Een autonoom mens, ja.
En waarom vind je haar nou een voorbeeld van een autonoom mens? Hoe oud is ze?
Ze is 4.
Prachtig. 4 jaar. En voor jou, voor de moeder Gentle, absoluut een autonoom mens. Waarom?
Ik denk dat het dus deels door haar leeftijd komt. Maar zij staat zo dicht bij zichzelf en haar eigen gevoel. En dat mag er ook altijd lekker zijn. En ik denk dat ik haar ook kies omdat zij... ze heeft een hele leuke, interessante manier van nadenken over dingen. En dat deelt ze ook heel erg met anderen. Dus dan neemt zij mij mee in haar wereld en in haar fantasie. En nou, daar gebeurt van alles in met unicorns en fantasievriendjes. En dat mag gewoon allemaal lekker bestaan naast de werkelijkheid. Zonder enige schaamte. En daar hou ik van. Ja.
Ja.
Het is eigenlijk jammer dat we dat, of dat velen van ons dat verliezen zodra we ouder worden.
Ja, en welk stukje bedoel je dan precies?
Het stukje zo dicht staan bij wat je voelt en dat gewoon mogen uiten. En zo zonder filter en overwegingen gewoon... onbevoordeeld delen wat er in je omgaat.
Ja, wat mooi. Mooi, Gentle. Ik keek nog even terug naar wat ik opgeschreven had over jouw definitie, hè, van autonomie. Bewust worden van jezelf en wat je nodig hebt en daarin zoveel mogelijk in lijn leven. En ik begrijp uit jouw verhaal dat jouw dochter van 4
die kan
100
dat.
Punten scoort.
Ja. Ja.
Oké, mooi. Noem ik in mijn intro, en ook van deze podcast, dat ik niet zozeer op zoek ben naar de successtories van autonome denkers en doeners. Hoewel dat heel tof is om te horen wat het voor positief resultaat geeft. Maar dat ik ook vooral benieuwd ben, hoe houden ze koers? En hoe gaan ze daarin om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Wat is voor jou een trigger die jou uit jouw autonomie kan halen als het gaat om bewustwording van wie je bent en wat je nodig hebt en daarin lijn mee handelen? Wat is dan een trigger waar jij gewoon gevoelig voor bent?
Ja, en het probleem hierin is dat ik zelf mijn ergste vijand ben, denk ik. Ik wil heel veel. En ik vind heel veel leuk in het leven. En nou ja, jonge moeder, kinderen thuis. Ik ben bezig met mijn opleiding. We hebben net een huis gekocht. En zo nog 100 andere dingen die me allemaal interesseren. Waar ik allemaal mijn aandacht aan wil geven. En ik merk dat ik dat, dat ik dat oneindig veel en lang zou willen doen. Maar hoe verder ik daarin doorschiet, hoe minder ik in contact sta met mezelf. En ik kan zeg maar over mijn eigen grenzen gaan door hoeveel ik zelf wil.
Oké, precies. En hoe, dat is een mooi voorbeeld, hè, van dat je, de luisteraars zullen dat wellicht ook herkennen, ik herken het, vanuit een enorm enthousiasme blijven gaan en onderweg het contact met mijn fysieke systeem, in dit geval ook, hè, niet ook, maar in mijn fysieke systeem, het contact verliezen, waardoor ik op een gegeven moment merk dat ik mezelf uitput.
Ja.
Hoe heb jij, of hoe ga jij daar dan mee om? Wat voor tip uit ervaring heb je dan aan de luisteraars van, nou, als dat nou gebeurt, ik heb gemerkt dat dit helpt.
Oké. Ik ga wat delen, maar ik schaam me eigenlijk om het te delen. Want een paar jaar geleden, wanneer was dat? Nee, dat is maar een jaar geleden. Een jaar geleden was ik dus met heel veel dingen bezig, eigenlijk al jaren. En ik voelde me best wel onoverwinnelijk erin. Ik dacht oprecht, en ik zeg dat ik me schaam om dit te delen, omdat ik psycholoog ben. En ik zou moeten weten dat het niet zo werkt. Maar ik dacht, ik kan het. Ik ben die persoon die het allemaal kan.
Ja.
Een boek lezen, dat doe je met je hoofd. Een luier verschonen, dat doe je met je handen. Ik heb het allemaal, ik doe het allemaal. Zolang ik 8 uur slaap en gezond eet, dan kan toch allemaal.
Ja.
En dat ging best wel lang goed. En toen vorig jaar september maakte ik eigenlijk in 1 keer dat ik heel veel druk op mijn borst voelde. En dat was echt zoveel dat het gewoon ongemakkelijk, pijnlijk voelde. En ik maakte me niet echt zorgen van dat er lichamelijk iets aan de hand was. Ik voelde wel echt, oké, dit is stress. En ik schrok daar best wel van. Nou, de mensen om me heen wel gelijk aangeven, oh, ga naar de dokter. Dat heb ik om hun gerust te stellen wel gedaan. Maar daar kwam ook niks uit. Maar ik heb dat echt heel serieus genomen. Ik ben daar heel erg van geschrokken. En ja, misschien lichtelijk dysfunctioneel, maar niet eens zozeer geschrokken voor mezelf, maar meer in gedachten, mijn kinderen, mijn gezin, voor anderen, ik moet er staan. Ik kan niet nu 2 jaar in een burn-out zitten. Dus ik heb me heel erg ingezet om dat te voorkomen. Ik ben heel kritisch gaan kijken in mijn agenda, in de dingen die ik deed, van wat geeft me energie en wat kost me energie. En dat was super makkelijk om het te herkennen, want zodra ik alleen maar dacht aan iets wat me energie kostte, oh, ik kreeg geen adem meer, die druk op de borst, die werd alleen maar heftiger.
Ja.
Dat was echt een cadeau van mijn eigen lichaam, dat hij me zo goed aangaf. Dat heeft uiteindelijk, nou, wel 3/4 jaar heb ik met momenten die druk op de borst gevoeld.
Ja.
Kritisch ben gaan kijken in mijn leven van, nou, wat wel en wat niet. En dat ik daarin ook best wel verrassende keuzes heb gemaakt. Zoals stoppen met vrijwilligerswerk, wat ik eigenlijk heel leuk vond. Mm-hmm. En het was zeer laag frequent. Alleen, het was gewoon te veel. Het was gewoon nog een bal wat ik omhoog moet houden. Mm-hmm. Contacten met bepaalde mensen, wat in principe prettige contacten waren. Maar het was gewoon veel te veel. Dus ik ben heel erg gaan snoeien. En wat ik toen ook heb gedaan in een wanhoopsdaad, is een virtual reality bril kopen.
Okay.
En met daarop een meditatie-app.
Ah.
En ja, het is heel raar, maar het heeft gewoon heel goed voor mij gewerkt. Dan kon je met die bril op, dan raakte je verzonken in een ja, virtuele wereld, maar die heel echt aanvoelt. Ik heb hoogtevrees en in die bril, als je diepte ziet, dan ben ik ook echt bang. Mm-hmm. Wat die app ook deed, is dat je... hij begeleidt je ademhaling en dan zie je een soort cirkel voor je die aangeeft wanneer je in en uit moet ademen. Maar ook echt een soort van sterretjes, glinstertjes die in je mond gaan. Het klinkt heel raar, maar in ieder geval dat je die sterretjes zo moet inademen. En dan hoor je ook zo'n ademhalingsgeluidje en weer uitademen. En dan gaan ze eruit. Ja. Dat werkte voor mij gewoon heel goed. En ik kan me voorstellen dat voor andere mensen gewoon op een traditionele manier mediteren gewoon heel goed werkt. Maar dat was voor mij niet zo. Voornamelijk in de zin van dat ik daar gewoon de tijd niet maakte, voor maakte. En dit was ook gewoon best wel een duur apparaat om aan te schaffen. En dat ik dacht, oké, nu moet ik er ook gebruik van maken. En toen heb ik meer dan een half jaar... lang,
precies,
gemiddeld een half uur per dag gemediteerd.
Op die manier. En zo ben jij weer terug in contact gekomen. Hè? Je kon al voelen aan de druk op jouw borstkas. Wanneer ga ik over mijn grenzen heen?
Ja.
En wat heeft dan deze vorm van meditatie jou gebracht? Hoe heeft die jou dan weer doen herstellen van die trigger? Of laten reguleren van die trigger?
Heel veel bewustzijn van, ik ben nu veel bewuster van wanneer ik spanning voel in mijn lichaam en hoe ik dat moet ontspannen. Volgens mij heb ik echt jarenlang constant alle spieren gespannen gehad. Ik heb altijd heel veel last van mijn schouders.
Ja.
Dat is best wel begrijpelijk als ik dan bedenk hoe gespannen ik altijd was. En wat ik ook ontdekte is dat ik best wel hoog en vanuit mijn longen ademhaalde. En dat ik veel gecontroleerder kon ademhalen wanneer ik dat vanuit mijn buik deed. En die theorie, die wist ik al lang. Ik heb mindfulness cursus gedaan in de boeken. Maar dat was dus wat zo fijn was aan dat visuele. Die cirkel die je moest volgen met je ademhaling. Dat ik merkte de eerste weken, volgens mij zelfs maanden dat ik dat deed. Lukte het mij heel moeilijk om te timen. Wanneer ik mijn longen moest vullen en moest legen. En opeens ging ik het anders doen vanuit mijn buik. En toen dacht ik, oh wauw, dit werkt echt. Dit werkt.
Hier
heb je controle over die spieren. En dat is niet als je met je longen ademt.
Wat mooi, Jentel, dat je dit ook zo gedetailleerd uitlegt. Van ja, ik wist het, ik heb cursussen gedaan, ik had echt de kennis. Maar mijn spieren... Gewoon mijn ademspieren, mijn longen, mijn borstkas, die wisten het gewoon niet. Nee. Waarschijnlijk, hè, hebben we hier ook over gesproken, van als een systeem chronisch gespannen is, dan weten die spieren dat op een gegeven ogenblik niet meer. En met die virtual meditation, laten we het zo even ter plekke een naam geven. Heb jij jouw...
Ja.
Sorry?
Ja, prachtig.
Ja. Heb je jouw spieren bij de hand genomen?
Ja.
Kun je een voorbeeld geven dat je twijfel ervaarde en hoe je daarmee omging?
Nou, ik denk dat neerkomt op dezelfde periode dat ik eerst zo dacht zo goed te weten dat ik in control was en dat ik onoverwinnelijk was en dat ik ervoor kon gaan en dat ik opeens mijn lichaam voelde en aangaf dat die hele andere signalen aan mij doorgaf. En volgens mij 2 weken nadat dit gebeurde. Ik ben iemand die dat soort dingen dan vrij snel dus deelt met anderen. Want je hoeft je niet te schamen om je kwetsbaar op te stellen. Dus ik had het ook op mijn werk gedeeld. En ik was met een collega aan het wandelen in de middag. En ik vertelde dit aan haar.
Ja.
En ze zegt, het gebeurt nu ook, hè? En ik zei... Ja, maar ik had het dus helemaal niet door. Ik had het pas door toen zij het zei. Maar ik was heel kortademig. En ik voelde die pijn ook. Maar ik voelde het pas toen zij het zei. Dus als ik daar gelijk een tip aan mag koppelen. Dan is het dus van... deel dit soort dingen met anderen. En reflecteer met anderen over wat er binnen jou gebeurt. Want het voelt heel intern allemaal. Maar het is veel zichtbaarder voor anderen dan je zou denken.
En ze kunnen je ook weer terugspiegelen en je helpen met bewust worden van, hé, het gebeurt nou dus ook.
Ja.
Prachtig. En de laatste, Jentel, van de drie is, er zijn ongetwijfeld ook tegenkrachten, hè, in jouw weg van autonomie, zelfbewustzijn en daarna handelen van wat heb ik nodig. Zullen er ongetwijfeld ook tegenkrachten geweest zijn? Hoe kun je er één noemen en hoe je daarmee om bent gegaan?
Waar het bij mij dus vaak misgaat, is dat ik heel veel wil en dan heel veel op mijn bordje neem. En dan pas wanneer ik al die dingen, waar vaak ook verantwoordelijkheden aan vastzitten, als ik dat doe, dan merk ik, oh shit, het is te ver gegaan. En dan kan je niet zo makkelijk meer terug op dat moment. En wat ik in het verleden deed, is dat ik dan maar doorging en doorging en doorging. En op een gegeven moment vergat ik dat ik mezelf aan het overvragen was. En dan ging ik gewoon op die voet door. En nu probeer ik dus veel meer bij mezelf te voelen van, hey, wat gebeurt er? Voorbeeld van de afgelopen maanden. Wij waren bezig met het kopen van een nieuw huis. Dat gaf mij ontzettend veel stress. Daar zitten gewoon heel veel onzekere factoren aan vast die best wel je leven voor de komende tijd kunnen gaan beïnvloeden. Überhaupt al, waar ga je wonen? Zeker in deze tijd is het niet zo vanzelfsprekend. En ik merkte terwijl ik daarmee bezig was, dat ik dus druk op de borst kwam gelijk terug. En ik heb ook heel erg dat ik dan een soort van verkrampte pijn in mijn armen krijg. Mm-hmm. En ik voelde dat allemaal. En dan, wat ik dus nu anders doe dan eerder, is dat ik het durf te erkennen naar mezelf toe. Ik benoem het, maar ik deel het ook met anderen, met mijn partner, met andere mensen om me heen. Van dat dit nu speelt. En ik neem me ook gelijk heel bewust voor van, oké, kan ik dit veranderen? Kan ik dit niet veranderen? Als ik het niet kan veranderen, gelijk pas op de plaats maken. Geen andere dingen erbij aannemen als leuke nieuwe dingen. En ook de periode daarna even focussen op rust.
Mooi. Wat is een belangrijke hulpbron voor jou in het leven van jouw autonomie? Je noemt een aantal keren, noem je de registratie van jouw eigen lijf. Hè, de grenzen van jouw eigen lijf. Is dat inderdaad ook een hulpbron voor jou in jouw autonomie?
Zeker, ja.
Nice. Zijn er daarnaast nog hulpbronnen? Je boeken die je leest, collega's. Ik noem ze nou gewoon allemaal hardop wat je mij al verteld hebt.
Ja. Zeker allemaal. En waar ik zelf ook aan moest denken is mijn gezin. Zeker dus met twee jonge meiden. Zij helpen mij gewoon heel erg om te vertragen. En mijn vriend is ook een heel ander persoon dan ik ben. En veel meer in het hier en nu. En hele rustige energie heeft hij. En door gewoon in het gezin te zijn en in het gezin te leven, helpt mij ook heel erg om terug te komen naar mezelf.
Mooi, mooi. Nog een extra hulpbron. Nou, Jentel, heel veel vragen gesteld en prachtig je antwoorden en ook de tips die je geeft aan de luisteraar. Dan zijn we nou gekomen bij een kleine vragencarousel. En ik zou je willen vragen, ik stel je de vraag en geef me het eerste wat er in je opkomt als antwoord. Komt-ie. Wat ik in mijn leven het allerbelangrijkste vind is...
mijn familie.
Mooi. Waar ik helemaal niks om geef.
Dat is een beetje gemeen, maar muziek. Sorry. Wel mijn eerste antwoord.
We lachen, luisteraars, omdat ik Jentel ook gevraagd heb om drie autonomy songs. Oké, komen we zo op. dit is waar ik instant blij van word.
Mijn gezin, mijn kinderen.
Niks te sorry, prachtig, mijn gezin, mijn kinderen. Dit boek las ik graag als kind.
Harry Potter.
Ja, Harry Potter. Dit was de eerste gedachte die ik vanmorgen had toen ik wakker werd.
Nee, waarom ben jij nu alweer wakker? En dan richting mijn kind.
Oh ja. En dan de laatste. Dit concert of deze theatershow zal ik nooit vergeten.
De musical The Lion King.
The Lion King, ja, die is prachtig. Oh, die heb ik ook nog gezien. Ja, die was prachtig. Nou, dat was hem. Dat was de vragencarousel. En dan als laatste nog, heb ik je voorafgaand aan deze podcast gevraagd om 3 autonomy songs door te geven. Luisteraars beginnen nu allebei te glimlachen. Ik vroeg Jentel van, goh, heb je songs die jou instant happy maken of moed geven om je next best step te zetten? En toen zei Jentel, ik heb niet zoveel met muziek. En toch gaf ze me ze door, waarvoor dank Jentel. En je vertelde Witch Doctor van cartoons, omdat je daar helemaal op los kan gaan met je beide meisjes. Hit the Road Jack van Ray Charles, omdat je zei, nou, hoe empowering is het als je dit luidkeels meezingt in de auto. En Loba van Shakira, omdat het jou doet herinneren aan de vibe van dat deel van jouw jeugd dat je in Spanje hebt gewoond. En ik heb ze geluisterd en ze zijn alle 3 ook heel verschillend. Bij de eerste, The Witch Doctor, daar werd ik helemaal blij van. Ik kon niet stilzitten. Bij Hit the Road Jack, daar werd ik stoer en ook iets van brutaal van. Alsof ik ineens de hele wereld aan kon. En bij Loba van Shakira merkte ik bij mij een focus op. En wat me ook opviel was dat het van haar album kwam, The She-Wolf. Nou, laatste vraag aan jou, Jentel. Wat vertellen deze 3 liedjes over Jentel?
Dat ik veel waarde hecht aan ervaringen opdoen met geliefden om mij heen.
Mooi. Heel mooi. Ja, want dat is de onderliggende keuze van deze liedjes ook geweest.
Ja, het draait om met wie ik ze luister.
Precies, het gaat erom met wie je ze luistert. Prachtig. Jentel, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Dank je wel voor je openheid. Dank je wel voor je nuances. Prachtig hoe je ze iedere keer ook weer inbrengt en verwoordt. Dank ook voor jouw definitie van autonomie. Die dan vooral gericht is op bewustzijn van jouw eigen fysieke systeem en wat dat nodig heeft. En daar dan naar willen handelen. En dat je ook iedere keer weer zegt, joh, ik ben onderweg. Ik claim niet de absolute waarheid te hebben of te poneren. En wat mij betreft zegt dat zoveel over de autonome persoon die jij bent. Dank voor je tijd en je openheid. Dank je wel.
Jij ook bedankt.
Leuk dat je luisterde. Wil je meer weten over de gast van vandaag? Je vindt alle info in de show notes. Wil je meer weten over autonoom leiderschap? Kijk dan op autonoomleiderschap.nl. Tot de volgende keer!